Wat een vreugde om zo samen te zingen. Ik heb echt het gevoel dat we in een huiskamer zitten als één grote familie. Met minstens 4 generaties, want anders ben je niet met zoveel mensen. En dat we met elkaar om een piano zitten en gewoon als broers en zussen van elkaar de Heer groot maken. Ik vond echt een tractatie om zo samen te zingen. En ook deze liederen die opgegeven zijn, die allemaal zo goed werden meegezongen en zo schitterend begeleid, zomaar plotseling. En ook de dingen die gezegd zijn bij de liederen die we met elkaar hebben gezongen. Ik ben echt heel rijk gezegend door de tijd die we nu al met elkaar hebben doorgebracht. Dus bedankt daarvoor. We willen met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14, er is ook gezongen over de geest. En we gaan nadenken over de geest. En wilt u met mij meelezen als u uw Bijbel heeft meegebracht? Johannes 14 vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15. Daar zegt de Heer Jezus: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem: Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Tot zover. Laten we ook nog kort met elkaar bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heer, wij zijn u zo dankbaar dat we hier in alle eenvoud bij elkaar kunnen zijn. Dat we de volheid van de Heilige Geest, wilt u vanmorgen, Heer, geven dat we gezalfd door de Geest zullen spreken en luisteren. En Heer, dat we u mogen zien in uw glorie en heerlijkheid. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De Heer Jezus spreekt deze woorden vlak voordat hij gearresteerd wordt en dat hij meegenomen wordt en beschuldigd wordt, vals beschuldigd wordt en veroordeeld wordt en vlak voordat hij gaat sterven. Dit hoort bij een langer gedeelte in het Johannesevangelie van woorden die Jezus met zijn discipelen tot zijn discipelen heeft gesproken, ook bij de avondmaalsviering. De vooravond van de nacht waarin hij is verraden en waarin hij is gevangen genomen. Dus dit zijn afscheidswoorden van de Heer Jezus en dat kunnen we ook opmaken uit dat hij spreekt over nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Vers 19 en vers 25 zegt Jezus: deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Dus hij spreekt nu nog terwijl hij bij hen verblijft, maar hij zal spoedig niet meer bij hen verblijven. En dat is schokkend voor de discipelen en dat kan betekenen dat ze daar ook zeer door ontmoedigd raakten. En dat ze dat heel verschrikkelijk voor hen was om daaraan te denken. Dat de Heer Jezus, die zo'n man van liefde was, die zo de heerlijkheid van God liet zien. De Heer Jezus die zulke wonderen gedaan heeft, die geen ander mens gedaan heeft, die de Vader zichtbaar, openbaar heeft gemaakt, dat hij er niet meer zou zijn. En zo kan het gebeuren dat er in ons leven dingen gebeuren die schokkend zijn, waardoor we ontmoedigd raken. Dit was zeer schokkend wat Jezus hier zei, dat hij er niet meer zou zijn. En daar konden ze door ontmoedigd raken en wij ook. En daarom wil ik vanmorgen tot jullie spreken een aantal... Ik wil proberen dit gedeelte, het is een beetje een lastig gedeelte om het in beeld te krijgen. Maar ik wil een aantal aspecten van wat Jezus hier zegt, wil ik gewoon duidelijk maken, één voor één. Want dat zijn de rode draden door dit tekstgedeelte. En het zijn allemaal bemoedigingen voor ons. Dus hoe worden wij bemoedigd? Waardoor worden wij bemoedigd in alles wat wij meemaken? We hebben bemoediging nodig. Ook vanmorgen hebben wij bemoediging nodig. En de Heer wil ons vanmorgen bemoedigen. En dat doet Hij door zijn geest. En ik wil een paar dynamieken van de geest noemen. Dynamieken van de werking van de Heilige Geest. Het zijn niet dingen, want dat is te statisch. Maar het zijn dynamieken. Dat wil zeggen, zo werkt het. Zo werkt de geest in ons leven. En die werkingen van de Heilige Geest in ons leven, die bemoedigen ons. Zo mogen wij ook vanmorgen bemoedigd worden. Nou, het eerste is dat de Heilige Geest ons openbaring geeft. Dat is de eerste dynamiek van de Heilige Geest die ik zou willen noemen. De Geest geeft ons openbaring. Hij openbaart ons Christus. We vinden in vers 17 de Geest van de waarheid. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid. We vinden in vers 17 dat Jezus zegt, u kent hem, u kent de Geest. Dus dat we kennis krijgen van, dat heeft te maken met openbaring. We leren de Heilige Geest kennen. En in vers 19 zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Dus wij leren ook Christus kennen. Vers 19 wordt ook gesproken over, u zult mij zien. Vers 18 is, ik kom weer naar u toe. Vers 19, u zult mij zien. Dus vers 17, we leren de Geest kennen. Vers 19, u zult mij zien. Dus de Geest openbaart ons Jezus Christus. Vers 20, op die dag zult u inzien. Ook weer hetzelfde, dat we inzicht krijgen. Vers 21, het einde daarvan. Ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. Opnieuw dezelfde gedachte, dat er openbaring is. Vers 22 vraagt Judas, niet Judas Iscariot die Jezus heeft verraden, maar de andere Judas uit de 12 apostelen. Heer, hoe is het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Opnieuw het idee van openbaring. En vers 24 wordt gesproken over dat we zijn woorden in acht nemen. En vers 26, het is bijna in elk vers komt het naar voren, maar vers 26 zegt, de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus weer dezelfde gedachte. Onderwijs, herinnering, openbaring, waarheid, leren kennen. Het christelijke leven begint met openbaring. De Geest geeft dat het licht gaat schijnen in je hart, in je denken en in je hart. Het begint allemaal met het woord van God. Het geloof is uit het horen van het woord van God. Je moet horen, je moet oren hebben om te horen wat de Geest zegt. En als je tot geloof komt, dan zeg je met dat lied, ik was blind, maar nu kan ik zien. Want de Geest heeft mij de ogen geopend voor Jezus Christus. Het begint allemaal met openbaring. Daar begint het mee. En Paulus' brieven, die zijn ook zo eigenlijk gestructureerd. Dat als je kijkt, de opbouw van de brieven van Paulus, die zeggen ons hetzelfde. Namelijk, Paulus begint altijd met te beschrijven wie Jezus Christus is. Hij begint altijd met de inhoud van het evangelie. Hij begint met de gezonde leer. Hij begint met Jezus Christus uit de doeken te doen. Hij schildert Jezus Christus voor ogen. Hij zegt aan de gelaten, u voor wie ik Jezus Christus heb geschilderd. Ik heb jullie Jezus Christus bekendgemaakt. En jullie zijn hem gaan zien door de Heilige Geest. En dat je hoort over God die in het vlees is gekomen en God die mens is geworden en onder ons heeft gewoond. En dat de almachtige God notabene uiteindelijk zichzelf heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. Dat Jezus Christus je voor ogen geschilderd wordt, dat je gaat doorgronden de diepte van de betekenis dat God voor jou in zijn Zoon Jezus voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. Dat God onze zonde op zich heeft genomen in zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf in onze plaats aan het kruis van Golgotha. En het wordt je geopenbaard. En het wordt je duidelijk. En je gaat het zien. En je wordt stilgezet. En het treft je hart. En het breekt je hart. En het leidt tot verbrokenheid. Verlicht de ogen van het hart. Wij zien Jezus. Wij zien Jezus. Door de Geest. En dat bemoedigt je vanmorgen ook. Ik was de vorige keer dat ik bij u was, was ik de dag daarvoor bij die opening van Hebron-missie geweest. En Arjan Baan die sprak daar ook. En ik vond het zo bemoedigend dat hij toen ook vertelde hoe hij zelf tot geloof was gekomen. En toen zei hij dat hij dacht dat het heel moeilijk was om tot geloof te komen. En dat hij aan allerlei voorwaarden moest voldoen. En ik ben niet uitverkoren en ik kan niet geloven in Jezus. En hij zat wel in de kerk, maar hij leefde totaal niet als christen. En hij was niet bekeerd. Hij had geen openbaring nog gekregen van wie Jezus is. En toen zei hij dat hij erachter kwam. Dat tot geloof komen, dat eigenlijk zo heel eenvoudig is. Dat hij zei, ik kwam erachter dat je eigenlijk met je armen over elkaar, je kan er eigenlijk helemaal niks aan doen. Je hoeft niks te doen, je kunt het niet bewerken. Met je armen over elkaar, dat je staart, dat je kijkt naar Jezus. Aan het kruis gestorven voor jou en dat je jezelf zalig staart. Terwijl je ziet op Jezus, jezelf zalig staren op Jezus. Dat is tot geloof komen. En dat is door de Geest. En dan wordt Jezus werkelijkheid voor je. En dat is allemaal verbonden met het woord van God. Openbaring. Wij zijn de rijkste mensen van de wereld, want wij hebben Gods woord ontvangen. We hebben Jezus Christus ontvangen. En ik heb anderhalf week geleden was er een jonge man bij mij. Ik had hem van de zomer leren kennen. En ik heb een 20 minuten met hem gesproken toen ik op een conferentie had gesproken. En hij was daar de hele week bij en ik had daar de hele week gesproken en hij kwam naar mij toe. En ik proefde iets bij hem dat ik dacht, wat is er gebeurd in jouw leven? Ik dacht, jij bent echt door de Heer gegrepen. En ik zeg, ik wil graag je wat beter leren kennen. Dus stuur me een keer een mailtje en kom bij me langs. En vertel me je verhaal meer. En toen heeft hij dat gedaan. En dan was hij anderhalf week geleden was hij bij mij. En hij komt uit een Hindoestaanse achtergrond. Surinaamse afkomst. Maar zijn ouders zijn eigenlijk van Indiase afkomst. In Suriname woonden ook veel Indiërs. En hij is in Hindoestaans opgegroeid. Maar hij kreeg een besef van God. Hij studeerde aan de TU in Delft. Een zeer intelligente jongeman. En hij ging God zoeken. En hij zocht God in van alles. Maar uiteindelijk heeft iemand hem een Bijbel gegeven. En hij zei dat vanaf het eerste moment dat hij in de Bijbel ging lezen, vanaf dat hij in Genesis 1 vers 1 ging lezen, zei hij, wist ik en hervoer ik dat dit de waarheid is. En toen hij uiteindelijk bij Jezus Christus kwam en las over het leven van Jezus en wat er met Jezus gebeurd was en hoe mensen Jezus hebben afgewezen, toen besefte hij werd overtuigd van zijn zonde en hij wist dat wat zij toen met Jezus gedaan hebben, is wat ik heel lang met Jezus gedaan heb. Ik heb hem afgewezen, ik heb niet in hem geloofd. En hij raakte echt heel diep overtuigd van zijn zonde en hij wist op dat moment, ik ben verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Ik heb hem gekruisigd. Ik heb gezegd weg met hem. Ik heb hem zijn handen en voeten doorboord met mijn zonde. Vanwege mijn zonde is hij getroffen door het oordeel van God. Hij kreeg heel diep berouw over zijn zonde. En hij zag Jezus aan het kruis voor hem gestorven. En hij zei op dat moment, zei hij, kwam Jezus naar mij toe. En er was hele diepe duisternis van binnen. En hij zegt, ik ervoer en ik maakte het mee dat de Heer Jezus uit mij. Hij zei niet, er was duisternis op mij, maar er was duisternis in mij. En ik was een vechtersbaas en ik was agressief geweest. En ik had een slecht leven geleid. Veel zonde. Maar Jezus kwam naar mij toe en hij nam die duisternis, nam die uit mij weg. En het werd letterlijk uit mij getrokken. En hij zegt, ik kreeg echt een ander hart. Ik kreeg een ander hart. En een andere geest. En hij zei, terwijl hij bijna afgestudeerd was, Delft, master, aan de TU Delft. Hij zei, ik ben 12 uur in de week in een fitnesscentrum gaan schoonmaken. En de rest van de tijd ben ik in de Bijbel gaan lezen. 1,5 jaar geleden is hij tot geloof gekomen. En ik kwam hem deze zomer tegen en ik dacht, wat heb jij een geestelijk inzicht? Wat heb jij Jezus leren kennen? Wat een inzicht in Gods woord als ik met je praat. De dingen die je gewoon even zegt, zomaar. Over Jezus. Totaal veranderd mens. Eruit gegooid door zijn moeder. Hij mag niet meer bij zijn moeder wonen. Hij betaalt een prijs voor zijn geloof in Jezus. Maar gegrepen door de Heer Jezus. Openbaringskennis van Jezus. Dat is wat de Geest doet. Dat is wat de Geest doet. De Geest van de waarheid die je Jezus openbaart en wat Hij voor je gedaan heeft. Mijn vraag aan jou vanmorgen is, ben je al gaan zien? Niet bepalend is of je in de kerk bent opgegroeid. Niet bepalend is of je soms hier op zondagmorgen zit. Niet bepalend is of je een beetje kennis hebt van het christelijk geloof. Maar bepalend is of je Jezus bent gaan zien. Wij zien Jezus. Dat je hem ziet met de ogen van je hart. En dan wordt alles anders. Dan komt er een persoon in je leven. En inderdaad, dan wordt je bitterheid weggenomen. Wat een mooi lied werd opgegeven. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Bij hem was er ook veel bitterheid bij deze jonge man uit van Surinaamse afkomst. Veel bitterheid, veel agressie. Maar Jezus nam het weg. En ik heb echt met een gebroken jonge man zitten praten. Een gebroken jonge man. Een verbroken jonge man. Als je zicht krijgt op Jezus, komt er verbrokenheid. Omdat je zijn liefde gaat doorgronden. En dan zeg je, hoe is het mogelijk, Heer, dat u zoveel van me heeft gehouden? Ik prijs uw naam. Het tweede, wat we tegenkomen in Johannes 14, is dat de tweede dynamiek van de Heilige Geest is dat Hij zelf naar ons toe komt. De Heer Jezus zegt in vers 16, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Jezus zelf gaat weg, zegt hij in vers 18, maar ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Dus Jezus belooft de trooster, de geest, de parakleet, degene die erbij geroepen wordt, bij degene die bij ons is, de ernaast geroepenen. Geroepenen, dat is wat parakleet betekent. Opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. De geest, de parakleet, de trooster, is de geest van Christus. En daarom zegt Jezus in vers 18, ik kom weer naar u toe. Dus de geest komt naar ons toe. Maar met dat de geest naar ons toe komt, komt Jezus naar ons toe. En daar leren wij uit dat de geest voor ons hier en nu alles is wie Jezus voor ons zou zijn als Hij in levende lijf nog op aarde zou zijn. Dus wij verlangen er wel eens naar misschien om met Jezus op aarde te leven, zoals de discipelen toen met Jezus op aarde mochten leven. En dat we zouden mogen meemaken wat Jezus toen gedaan heeft, wat Hij toen Hij op aarde was. Maar Jezus zegt, ik ga heen en het is beter voor u dat ik heen ga, want dan kan de trooster komen en ik zelf zal met u zijn. Tot in eeuwigheid. Dus wij mogen de aanwezigheid van Christus in ons leven ervaren. Wij mogen met Jezus wandelen echt reëel. Want de Geest is wie Jezus is. Jezus zelf is door zijn Geest bij ons. En vers 23 is ook zo mooi, dat zo'n schitterend vers, Johannes 14 vers 23, dat Jezus daar zegt, mijn Vader zal hem lief hebben en wij, dan bedoelt Jezus, mijn Vader en ik zullen door de Geest naar u toekomen en bij u intrek nemen. Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wat een uitzonderlijke vertroosting voor ons vanmorgen. En hier worden we ook bepaald bij de drie-eenheid. Dat Jezus spreekt over de komst van de Geest. En hij zegt, met dat de Geest in jullie leven zal komen, zullen wij, de Vader en ik, Vader, Zoon, komen tot ons door de Geest. Dat Hij bij ons is. De drie enige God is bij ons door de Geest. En dat betekent, lieve mensen, dat wij met Hem mogen leven. De Geest is niet iets, maar de Geest is een persoon. De Geest is een persoon. En weet je, ik weet al heel lang dat de Geest een persoon is. Ik ben in mijn tienerjaren tot geloof gekomen en vanaf die tijd ben ik bezig met het lezen in de Bijbel en bijbelstudies en later ben ik naar een bijbelschool gegaan. En ik weet al heel lang dat de Geest een persoon is. De Geest is de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Maar toch is het nog maar niet zo lang geleden, het was 2 of 3 jaar geleden, dat ik in het vliegtuig zat en dat ik een boekje aan het lezen was van A.W. Tozer, A.W. Tozer, een profetische prediker die in de jaren 60 van de vorige eeuw is overleden. Maar die man moeten wij lezen, want wat hij zegt toen, dat is vandaag de dag nog veel meer actueel dan in zijn tijd. Die man was echt een profeet voor het lichaam van Christus en ik lees hem veel meer de laatste tijd. En het brengt heel veel in beweging. Maar Tozer schrijft op een gegeven moment een hoofdstukje over dat de Geest een persoon is. En ik zit er in het vliegtuig en ik lees dat. En op dat moment besef ik, Heer, ik heb zo lang geleefd. Zonder dat besef. Dat u zelf in hoogst eigen persoon bij mij bent. Eigenlijk toch onbewust, alsof de Geest alleen maar onpersoonlijke kracht is. Eigenlijk onbewust toch zo van, ik moet mijn christelijke leven leiden en ik moet zorgen dat er groei is en ik moet zorgen dat ik vrucht draag. En ik besefte toen ik dat hoofdstukje las, ik weet het niet, gewoon door hoe Tozer dat heeft beschreven in dat hoofdstukje, ik werd helemaal stilgezet, ook weer daar in het vliegtuig. En ik kwam tot inkeer en ik dacht op dat moment, Heren, ik heb u voor de voeten gelopen. Ik heb gedaan en gerend en gehold en gewerkt alsof u zelf helemaal ver weg bent, maar u bent zo dichtbij. U zelf, u bent bij mij. Ik mag met God leven. Hij is tot ons gekomen door de Geest. En we mogen ons door hem laten leiden en hij spreekt ons aan en hij geeft kracht. Hij is op dynamische wijze actief in het leven van de gelovigen. We mogen zijn aanwezigheid erkennen. De aanwezigheid van de trooster, de aanwezigheid van de raadgever, de aanwezigheid van onze leidsman. Hij die onze bron van leven is. Hij is erbij. Waarheen kan ik vlieden voor uw geest? Psalm 139. Is er één plek op aarde, is zelfs, al was ik in de diepste duisternis, zelfs al maakte ik het dodenrijk tot mijn bed om daar te verblijven. Waarheen kan ik vlieden voor uw geest? Uw geest is erbij, uw geest is overal. Uw geest is alomtegenwoordig. Uzelf. En u bent, doordat ik Christus ben gaan zien en doordat ik tot geloof ben gekomen, omdat ik de geest heb ontvangen, bent u echt bij mij. Heer, ik wil u niet meer voor de voeten lopen. Ik wil een stap terug doen, Heer. I want to back off. Ik wil me verootmoedigen, want u bent bij mij. En ik wil niet meer los van uw leven. Dat is het voorrecht dat wij hebben. Dat we ons mogen laten leiden door de geest. En dat is het kenmerk van kinderen van God. Alle die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God, zegt Paulus in Romeinen 8. En we lezen dit in het boek Handelingen volop. Laat me twee voorbeelden geven. Ananias, die krijgt een visioen. De geest geeft ook visioenen en dromen. En doet bovennatuurlijke dingen in ons leven. Ananias krijgt een visioen. En dan zegt de Heer iets tegen hem dat absurd is. Want Saulus is gekomen in Damascus en Ananias die verblijft daar of die woont daar. En dan zegt de Heer tegen Ananias, ik wil dat je naar Saulus toe gaat. Hij is daar en daar. En ik wil dat je voor hem gaat bidden. Maar dan zegt Ananias tegen de Heer, wacht even Heer, hier klopt iets niet. Want wij weten welke man dit is. En hij is hier gekomen om iedereen die uw naam aanroept in de gevangenis te gooien. En nu zegt u tegen mij dat ik naar hem toe moet gaan en in zijn tegenwoordigheid uw naam moet gaan aanroepen. Dit gaat niet goed, heren. Dan gooit hij mij in de gevangenis. Dat klopt, dit gaat niet goed. U wilt dat ik voor hem ga bidden. U wilt dat ik met hem bid, dat ik uw naam ga aanroepen in zijn tegenwoordigheid. Hij is een vijand van u. Maar de heren zegt tegen Ananias, Ananias, ga, doe dit. Want hij is een uitverkoren werktuig voor mij en hij zal mijn naam brengen aan de heidenen. En Ananias doet het en hij onderwerpt zich aan de leiding van de geest. En hij gaat naar Saulus toe en hij bidt voor hem en dan wordt hij genezen van zijn blindheid. En hij maakt het mee. Hij mag het meemaken dat Saulus, die later de grootste apostel voor de heidenen wordt, dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. En hij doopt Saulus nota bene. Saulus wordt gedoopt. Hij is de man die Saulus mag dopen. Dus er gebeuren de meest wonderlijke dingen in het leven van Ananias die zich laat leiden door de geest. En zo is de geest werkzaam in ons leven. En de tweede is in het leven van Saulus zelf, Paulus. Dat we in, het is geloof ik handeling 21, dat Paulus tegen de Heere zegt, als hij weer in Jeruzalem is. En dan zegt hij, dan wil Paulus getuige zijn voor de Joden in Jeruzalem. En dan zegt Paulus tegen de Heere, Heere, zij weten toch dat ik voorheen uw vijand was van u, dat ik een vervolger van de gemeente was, dat ik de naam van Jezus bestreed. En ze weten toch dat ik de grootste vijand was, maar dat ik nu veranderd ben, dat ik nu een voorvechter van het evangelie ben geworden. Dus zegt de Heere, zegt Paulus eigenlijk tegen de Heere, als er iemand geschikt is, Heere, om de Joden hier het evangelie te brengen. Ik ben een fariseer, ik ben opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Ze kenden mij al als leider voordat ik tot geloof kwam. Ik was toen al een bekend figuur. Ik ben toch werkelijk geschikt en ik heb een getuigenis om getuige te zijn voor de Joden in Jeruzalem. Maar dan zegt de Heer tegen Paulus, Paulus, ze zullen je getuigenis over mij niet aannemen. Ik zend je ver weg naar de heidenen. Ga naar de heidenen. De leiding van de geest in het leven van Paulus. En hij doet het. Dus de geest laat ons onlogische dingen zien. De geest zegt dingen die wij van onszelf niet kunnen weten. En zo dynamisch is de geest werkzaam in onze levens. Hij zelf komt naar ons toe. Wij mogen werkelijk met de Heer leven, met hem wandelen. En dan wordt het leven een groot avontuur. Ik heb de laatste tijd meerdere keren gekeken naar die documentaire over de kerk in Iran. En het zou kunnen dat ik de vorige keer dat ik hier was, dat ik er ook iets over gezegd heb, omdat ik toen al die brief van Dirk van Genderen erover gelezen had. Maar ik heb nu die documentaire ook gezien. En in Iran komen niet duizenden mensen tot geloof en ook niet tienduizenden, maar er komen honderdduizenden mensen tot geloof in Iran. Dat is een opwekking die daar gaande is op dit moment. Ze zeggen zelfs dat het nu de grootste opwekking is in de wereld. In China is ook een hele grote opwekking gaande. En er zijn meer landen waar Gods geest machtig werkt en waar heel veel mensen tot geloof komen. Maar Iran is toch wel misschien het meest bijzondere verhaal van wat er in deze tijd gebeurt. Want Iran is het land dat het meest van alle landen in de wereld terrorisme exporteert. Het is een verschrikkelijke islamitische staat. Er is een moslimdictatuur die afgrijzelijk is. Iran heeft inmiddels proxies in het hele Midden-Oosten. En pleit al tientallen jaren lang voor de totale vernietiging van Israël. De Ayatollah Khomeini is de Haman en de Hitler van deze tijd. Dat is het Iran waar wij nu mee te maken hebben. Maar in dit land komen nu, in deze tijd, ontzettend veel mensen tot geloof in Jezus. Als u Engels kunt verstaan, raad ik u aan om die documentaire op YouTube te bekijken. Die heet Sheep Among Wolves. Het is een twee uur durende film over de kerk in Iran, die pas in september van dit jaar is uitgekomen. En het is zeer de moeite waard om die te zien. Maar weet je wat ze daarin zeggen, in het verlengde van dat punt wat ik nu behandel? Dat ze zeggen, de christenen in Iran zijn biddende christenen. Ze bidden bij elke stap. Ze bidden voortdurend. En ze leggen ook grote nadruk op discipelschap, op het volgen van de Heer. Want de Heer komt in hun leven en ze ervaren hem als persoon die tot hen komt. Maar ze zeggen, wij doen niets zonder gebed. Wij willen luisteren naar de leiding van de Heer. En dan zeggen zij, vaak leidt de Heer ons naar mensen in wiens leven hij al bezig is geweest. Hij gaat ons voor. Dan komen wij bij anderen en ze getuigen overal van Jezus. En ze worden in de gevangenis gegooid en ze worden vermoord. Er gebeuren de meest afgrijzelijke dingen met de christenen in Iran. Ze worden gediscrimineerd, ze kunnen niet meer een goede baan krijgen als ze niet meer in de moskee komen. Maar ze maken wonderen mee, want ze zeggen, zo vaak als wij dan beginnen te spreken over Jezus naar anderen toe, dan heeft Jezus zich al aan hen geopenbaard. Door dromen en door visioenen. Net als bij Ananias. En ze komen tot geloof. Maar dat is je onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest. Hij is een persoon. En hij wil heel persoonlijk ons ook dagelijks leiden. Het derde waar ik over wil spreken is wat we ook vinden in Johannes 14. En dat is dat wij van hem gaan houden. Het eerste is, de Geest openbaart ons Christus. De Geest geeft ons openbaring. Het tweede is, hij zelf komt naar ons toe en wij mogen met hem leven. En het derde is, en dat is het gevolg van deze eerste twee dynamieken, de derde dynamiek is, dat wij van hem gaan houden. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je deze dingen gaat meemaken met de Heer, dan ga je vanzelf van hem houden. Vers 15, als u mij lief hebt. Vers 21, die mij lief heeft, die is het die mij lief heeft. Vers 23, als iemand mij lief heeft. En vers 24, wie mij niet lief heeft. De Heer Jezus spreekt in dit gedeelte, ook een rode draad uit dit gedeelte van vanmorgen. Hij heeft het voortdurend over wie mij lief heeft. En dat is de verandering die God in ons hart en leven bewerkstelligt. Dat wij veranderen van mensen die zichzelf lief hebben, in mensen die van hem gaan houden. Van nature hou je van jezelf. De Bijbel zegt dat in het einde der tijden zullen mensen vooral liefhebbers van zichzelf zijn. En ze zullen meer liefde hebben voor genot dan voor God. Het niet wedergeboren hart verlangt naar je eigen dingen doen en voor je eigen eer leven en voor je eigen genot leven. De mens is van nature zelfgericht, egocentrisch, heeft het vaak niet door, maar de mens is van nature egocentrisch. Onze samenleving wordt egocentrisch, onze samenleving wordt steeds narcistischer omdat zoveel mensen God niet meer lief hebben. De samenleving gaat keihard achteruit, geestelijk en moreel gezien. Het gezin staat gigantisch onder druk. Er is zoveel immoraliteit. De wetteloosheid neemt toe en de liefde van de meesten verkilt. Dat is allemaal het gevolg van het verlaten van God. Maar als de Geest gaat werken, dan verandert de Heer een hart van steen. Een hart dat koud is, een hart dat dood is, een hart dat niet voelt, een hart dat levend dood is. De Heer verandert een hart van steen, of hij neemt dat hart van steen weg en hij geeft daar een hart van vlees voor in de plaats. Dan krijg je een heel ander hart. Net als bij die jongen waar ik het zojuist over had. Die zei, ik kreeg in één keer een heel ander hart. En wat gebeurt er dan met je hart? Dat wordt vervuld met liefde. Romeinen 5 vers 5. God stort zijn liefde in ons hart uit door de Heilige Geest die ons gegeven is. Er komt liefde in je hart. Weet je, dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop je naar anderen kijkt. Als je vervuld wordt met de Geest, dan ga je anders naar je vrouw kijken. waar je voorheen kritisch en eisend en veroordelend en boos was. En er kan zoveel in ons hart zijn, er kan zoveel spelen in ons huwelijk. Maar ik weet dat als je vervuld wordt met de geest, dat je opeens anders naar je vrouw kijkt. Dat je haar opeens anders ziet. Dat je je man ineens anders gaat zien. Dat je je kinderen anders gaat zien. Dat je je ouders anders gaat zien. Als liefde je hart vervult, dan krijg je andere ogen. Ze zeggen wel eens, schoonheid is in het oog van degene die ziet. Beauty is in the eye of the beholder. Schoonheid is in het oog van degene die ziet. Maar liefde is ook in het oog van degene die ziet. En de geest vervult je hart. En je gaat wonder boven wonder lief hebben. En je gaat hem lief hebben. Je gaat van hem houden. Omdat hij jou eerst heeft lief gehad. In een slecht huwelijk is het zo. Dat je gebruik maakt van de diensten van een ander. Een man die ten diepste niet vervuld is met liefde, die maakt graag gebruik van alles wat zijn vrouw voor hem doet. Maar er is geen communicatie, er is geen erkenning voor haarzelf als persoon. Hij geniet niet van haarzelf en van haar aanwezigheid. Hij heeft geen aandacht voor haarzelf. Er is geen echte liefde. Zijn vrouw is alleen maar nuttig voor hem. En hij wil zijn vrouw gebruiken voor hemzelf. Zo kan het zijn in een huwelijk. Maar dat is egocentrisch. Maar als je hart verandert, als je een ander hart krijgt, dan ga je die ander zien. En dan zie je ineens die ander en dan hou je gewoon van die ander. Dan is er gewoon liefde. En dan ga je de relatie vieren. En dan zeg je gewoon van binnenuit, ik ben blij met jou. Ik hou van jou. We zijn niet volmaakt. Jij bent niet volmaakt. Ik ben niet volmaakt. Twee onvolmaakte mensen kwamen bij elkaar en trouwden met elkaar. Maar wonder boven wonder, na al die jaren, we houden van elkaar. We houden eigenlijk meer van elkaar dan ooit. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Ik ben gewoon blij met jou. Ondanks alles. Ik ben blij met jou. Want God heeft mij lief gehad. En daarom kan ik onvoorwaardelijk lief hebben. En zo gaat het ook naar God toe. Dat wij niet meer God beschouwen als iemand die wel nuttig voor ons is. Dat we niet meer God beoordelen op zijn nut voor ons. En op wat hij allemaal voor ons kan betekenen. Maar weet je, als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dan ga je lief hebben. En dan ga je zoiets krijgen van, Heer, ik hou gewoon van u. Ik hou van u. En die jongen, hè, nog één keer die jongen waar ik het over had. Wij zaten na ons gesprek van 2 uur zaten we met elkaar aan tafel. En ik had gezegd, je kunt blijven eten. En 2 van onze kinderen waren er. En Rico, die bij ons woont, die was er ook. Dus we zaten met z'n 6 aan tafel. En hij vertelde een beetje ook, hij was gewoon ook aan het praten. En hij vertelde ook wel over zijn leven. En op een gegeven moment zegt hij gewoon, ja, als ik 's morgens wakker word, dan moet ik onmiddellijk aan de Heer denken. Hij zegt, als ik wakker word 's morgens, dan denk ik, Heer, dank u wel dat ik ook deze dag weer met u mag leven. En hij denkt niet als eerste aan koffie. Hij denkt niet als eerste aan wat er op zijn mobiele telefoon aan berichtjes is binnengekomen. Hij denkt niet als eerste aan wat hij die dag allemaal moet gaan doen. Maar deze jongen is zo verliefd geraakt op de Heer Jezus, omdat hij de verlossing van zijn duisternis heeft meegemaakt, omdat hij de vergeving van zijn zonde heeft ontvangen, omdat Christus werkelijkheid voor hem is geworden. Dat het eerste wat in hem opkomt is gewoon, Heere, dank u wel dat ik met u mag leven en wilt u mij leiden en wilt u mij meer van uzelf laten zien en ik wil vandaag met u wandelen. Hij zegt gewoon, hij zat daar aan tafel en hij zei gewoon eigenlijk met die woorden tegen ons en tegen mijn kinderen ook van, ik hou gewoon van hem. Ik heb hem lief. Dat is het christenleven. Ik moet de laatste tijd zo vaak denken aan dat liedje van Keith Green, De mensen die iets ouder zijn dan, dat is ook niet, nou nee, dat is niet helemaal waar. Ook mijn jongeren kennen Keith Green, maar Keith Green heeft zo'n liedje van, dat, naar aanleiding van het Hooglied, en dan heeft hij dat refrein dat Jezus zegt, come away with me my love, from this mess, come away with me my love. Kom met mij mee, mijn geliefde, uit deze puinhoop, uit deze wereld, uit deze kermis der ijdelheid. Uit dit leven wat zo leeg kan zijn, dit wereldse leven, dit zondige leven, dit vruchteloze leven, dit frustrerende leven. Kom met me mee, mijn geliefde, kom met me mee en wandel met mij en wees bij mij. En zo verklaart Jezus ons voortdurend zijn liefde en hij achtervolgt ons met zijn liefde. En hij blijft ons oproepen en hij blijft ons aanspreken, hij blijft ons wakker schudden, hij blijft ons veroveren, hij blijft ons hart veroveren voor hemzelf. Zelfs als we zondigen, zelfs als we afdwalen, zelfs als we de mist ingaan in ons christelijke leven, dan laat hij ons niet los. Maar hij blijft ons achtervolgen totdat wij van binnenuit gaan zeggen, Heer, ik hou van u, want u heeft mij eerst lief gehad. Jezus, ik hou van u. Dat is de derde dynamiek van de geest. En het laatste waar ik kort over wil spreken, anders wordt het te lang denk ik. Dat is dat wij daardoor en door deze eerste drie dynamieken gaan we ook gehoorzamen. Als de geest ons Christus openbaart. Als Christus als persoon door zijn geest in ons leven komt. En als wij als gevolg van het voortdurend ervaren van zijn liefde voor ons. Hem gaan liefhebben van binnenuit. Als je, om het eventjes met diezelfde woorden te zeggen. Als je verliefd raakt op de Heer. Dat woord durf ik te gebruiken. Dat je echt van hem gaat houden. Dat je gewoon tegen hem zegt, Heer, ik geniet van de relatie. Ik geniet van uw aanwezigheid. Ik geniet van uw genade voor mij. Ik geniet van wie u bent. Ik geniet van uzelf, Heer. U bent de meest begeerlijke. U bent de meest bijzondere. U bent toch verheven boven alles en iedereen. U bent toch veel meer te begeren dan al het andere in deze wereld. Als je zo van hem houdt en naar hem verlangt, als je een verlangen naar God hebt, als je hart voor hem gewonnen is, dan ga je hem ook gehoorzamen. En daarom zegt Jezus meerdere keren in dit tekstgedeelte, dat als we van hem houden, dat we dan zijn geboden in acht zullen nemen. Vers 21, wie mijn geboden in acht heeft, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En dan vinden we een hele krachtige wisselwerking in vers 21... Als we nog even met elkaar kijken naar vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, dus wie mij lief heeft, en dat wordt ook bewezen doordat je hem gehoorzaamt. Dan zegt Jezus, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus hier vinden wij een zichzelf versterkende vicieuze cirkel. Namelijk, laten we beginnen bij God. God heeft ons lief. Jezus heeft ons lief gehad. Tot in de dood. De geest openbaart ons dat allemaal. En wij ontvangen de liefde van God in ons hart. En als gevolg daarvan gaan we van hem houden en gaan we hem gehoorzamen. En dan zegt Jezus, als je mij gaat gehoorzamen, als je mij lief hebt en je hebt die geloofsgehoorzaamheid in je leven, dan zal mijn vader hem lief hebben. Dus dan komt er nog meer liefde van de vader. En dan zal ik hem lief hebben, dan komt er nog meer liefde van de zoon. En dan komt er ook nog meer openbaring. Dus God heeft ons lief en dat leidt ertoe dat wij hem gaan liefhebben en gehoorzamen. En als wij hem gaan liefhebben en gehoorzamen, dan gaat de Vader nog meer van ons houden. Dus God houdt niet op dezelfde wijze van iedereen. God houdt van alle mensen, maar Gods liefde, of beter gezegd de intimiteit die mensen met God ervaren, is wel heel verschillend. De verloren zoon die in dat verre land was, had natuurlijk niet dezelfde relatie met zijn vader toen hij daar in dat verre land zat. Dan nadat hij teruggekeerd was in het huis van zijn vader en weer bij zijn vader woonde. Toen had hij natuurlijk veel meer relatie met zijn vader dan in dat verre land. En zo heeft God een verschillende relatie met mensen. Hij houdt van alle mensen, maar hij heeft niet dezelfde relatie met alle mensen. En het christelijke leven bestaat uit die intieme relatie met de vader. En daarbij hoort gehoorzaamheid. En de Heere die roept ons weg van dat wat ons ongelukkig maakt. En hij vraagt ten diepste geen offer als hij ons wegroept uit een leven in zonde. Hij vraagt alleen maar dat we opgeven dat wat die intimiteit met hem in de weg staat. Hij vraagt ons dat we opgeven dat wat de volle zegen van hem in ons leven belemmert. Dat vraagt hij ons op te geven. Maar dat is geen offer om dat te doen. Dat is alleen maar een zegen om dat te doen. En dat ga je zien door de geest. Nogmaals, de christenen in Iran. De christenen in Iran die zeggen, het gaat vanaf het allereerste begin. Als wij met anderen praten over het christelijk geloof, dan gaat het om discipelschap. Discipelschap is het volgen van Jezus. En zij zeggen, we hebben geen kerken, we hebben geen kerkgebouwen, we hebben geen denominaties, we hebben geen bezittingen, we hebben geen geld, we hebben geen kerkleiders, we hebben geen opleidingsinstituten voor onze voorgangers, we hebben geen theologische scholen, we hebben eigenlijk helemaal niks. Maar iedereen die tot geloof komt, wordt een discipel. Discipelschap is waar het om draait. En ze zeggen zelfs, Jezus heeft ons niet opgedragen om gemeentes te stichten. Jezus heeft ons niet opgedragen om gemeentes te bouwen. En dan zeggen ze, dit vond ik een sublieme uitspraak van iemand die aan het woord was. Die zei, bij ons, of ze zegt, deze persoon zei, daar waar discipelen gemaakt worden, daar ontstaan ook gemeentes. En er ontstaan ondergrondse gemeentes in Iran. Maar dat moet beginnen met discipelschap. Maar dan zeggen ze, in het Westen is het vaak zo dat er gemeentes gebouwd worden, dat er gemeentes gesticht worden, dat er wel gemeenteleven is. En dat leidt wel bij sommigen tot discipelschap, maar bij heel veel ook niet. Dus je moet het eigenlijk niet omdraaien, je moet niet beginnen met gemeentes te stichten. Nee, het gaat om discipelen maken. En als je discipelen maakt, zal er ook een levend gemeenteleven uit voortkomen. Maar je kunt wel gemeentes bouwen, je kunt wel gemeenteleven hebben, je kunt wel gemeenteactiviteiten hebben. Maar daar draait het helemaal niet om. Waar het wel om draait, is discipelschap. En daarom is ook, dat is zo goed als een spiegel voor ons vanmorgen. Discipelschap is gehoorzaamheid. En vaak na een crisis komen mensen tot overgave aan Jezus en gaan ze gehoorzamen. Misschien zit je vanmorgen wel in een crisis. Misschien ben je hier wel gekomen en diep van binnen is er eigenlijk heel veel nood in je hart. Voel je je geslagen? Voel je je verbroken? Voel je je verwond door het leven? Maar soms laat God die crisis ook toe. Vaak is het door een crisis dat mensen erachter komen dat hun ongehoorzaamheid aan God een oorzaak is van de ellende. En dat je in de crisis uiteindelijk komt tot overgave aan Jezus. En dat je ook gaat zeggen, Heer, ik wil u gehoorzamen. Hier is mijn leven, ik geef mijzelf aan u. En dan ga je die volheid van de geest ervaren. De gehoorzaamheid hoort erbij. In Efeziërs 5 vers 18 wordt gesproken over, wordt vervuld met de geest. En dat vers staat in een hoofdstuk dat een en al over levensheiliging gaat. Efeziërs 5 gaat over allerlei gebieden van levensheiliging. En dan staat er, wordt vervuld met de geest. Dus de volheid van de geest zal niet komen zonder levensheiliging. Maar die levensheiliging is ook weer een gevolg van de volheid van de geest. Nogmaals, die twee versterken elkaar. En zo mogen wij respons geven op het werk van de geest in ons leven door te gaan gehoorzamen. Ik sluit af met iets voor te lezen uit een boekje. En dat gaat over een opwekking die God heeft gegeven in 1905-1906 in Nederland. En dit is notabene het getuigenis van een predikant die op een gegeven moment in zo'n opwekkingssamenkomst komt. En hij ging daar eigenlijk zeer onwillig naartoe, met tegenzin ging hij er naartoe. Want hij was een hervormd predikant en hij werd gevraagd om te komen spreken op een opwekkingssamenkomst in een vrije evangelische gemeente in Zeeland. En hij had dan meerdere keren die uitnodiging had hij afgewezen, maar uiteindelijk heeft hij die uitnodiging aangenomen. Maar hij zei, ik vertrouwde de zaak niet. Alles was immers meer dan verdacht om naar een opwekkingssamenkomst in een vrije evangelische gemeente te gaan als hervormd predikant. Dus hij komt daar met nogal wat sepsis in zijn hart. Zo kwam ik met zekere tegenzin in de pastorie van dominee van Leuzen. De middagsamenkomst zou precies beginnen. Alle sprekers waren daar bij elkaar. En voordat we naar de kerk gingen, knielden wij neer om het aangezicht van de Heer te zoeken. In de samenkomst zelf gaf iemand een lied op, het bekende Veilig in Jezus' armen. En toen we het laatste couplet zouden zingen, verzocht hij dat alle die zich waarlijk veilig wisten in de armen van hun heiland en daarvan de volle zekerheid hadden in hun hart, zouden opstaan. Daar stond ik voor een moeilijk geval. Zou ik opstaan? Behoorde ik ook tot de gelovigen die deze heerlijke zekerheid mochten bezitten? Ik durfde het niet te zeggen. Wel had ik de Heere lief en probeerde ik hem zo goed mogelijk te dienen. Wel was ik zoekende, ernstig zoekende naar het eeuwige leven, maar het bleef bij het zoeken en kwam niet verder. En ik kwam niet verder. Een predikant, hè, die dit schrijft. Nee, ik durfde dat niet zo beslist te zeggen, dat ik mij veilig wist in de armen van Jezus. Zelfs twijfelde ik eraan of men dat waarlijk wel kon weten. En terwijl ik zo dacht, stonden de mensen al op, bij tientallen tegelijk, en zongen veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En toen ging mij plotseling een gedachte door het hoofd, die alle andere gedachten verdreef. Als zoveel het met Jezus wagen, meende ik, dan kan ik het ook doen. Nee, meegezongen heb ik het lied niet, want de aandoeningen waren mij te machtig, maar ik ben opgestaan en ik heb gezegd, Heere, hier ben ik geheel, ik geef mij volkomen aan u, wat er ook van worden. En toen liet ik mezelf los, en liet mij gaan op de stroom van Gods genade. En op die stroom dreef ik weg, tot ik in de armen van Jezus terecht kwam. Nu ben ik veilig, nu weet ik dat ik veilig ben, nu ben ik gelukkig. Omdat ik veilig ben. Machtige armen zijn om mij heen geslagen. En niets zal mij scheiden van de liefde van Christus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daarna heeft Christus mij bij de hand genomen en mij tot op dit ogenblik veilig geleid. Ja, ik ben door de diepte heen gegaan. Ik heb heel wat moeten opruimen. Met slechte gewoonten moest ik breken. Zonden moest ik loslaten. Schulden moest ik belijden voor God en voor mensen. Ik moest... Maar wat hebt u eraan als ik u een blik gun in de beestenstal van mijn leven? De rivier van Gods liefde is er doorheen gegaan. En alles is er gereinigd. Mijn schuld is onder Jezus bloed. En zo kwam deze predikant tot Jezus, tot overgave, tot herleving. En misschien zit je hier vanmorgen wel en zeg je, eigenlijk is er bij mij van binnen ook een beestenstal. Maar de rivier van Gods genade sleurt je mee, totdat je veilig in Jezus' armen bent. En je de aanwezigheid van de Geest, Christus die door zijn Geest bij je is, meer dan ooit, werkelijk gaat meemaken. Halleluja. Laten we samen bidden. Misschien dat sommigen van ons willen bidden, dan zal ik als laatste bidden.